Hallo, welkom bij weer een aflevering van Stokpaardje de podcast. Ik heb Jessica weer bij me, net als de vorige keer. En we gaan het wederom hebben over grastraining. Als je niet weet wat het is, luister dan nog even de aflevering hiervoor. Want daar zijn we veel meer gaan inzoomen op wat het is en waarom we het doen. En ook gewoon überhaupt waarom paarden grazen. En dat is wel heel erg handig om te weten voordat je aan deze begint. Want anders denk je waarschijnlijk al helemaal van waar hebben jullie het over? Waarom is dit nodig? En wat een rare aanpak. Misschien, we hopen van niet. Maar goed, dus luister die aflevering dan zeker eventjes terug. En wat ik ook alvast eventjes van tevoren wilde zeggen is dat... Want deze podcast gaat veel meer over het stukje praktijk. Als jouw paard gezondheidsproblemen heeft, hè, of heel veel overgewicht, of hij mag gewoon niet veel gras, of er is iets, kijk dan even uit wat je doet. Hè. Overleg even met een dierenarts. Luister goed naar het stukje over antecedentarrangement, want je kan wel een beetje eromheen trainen. De verantwoordelijkheid ligt bij jou en gebruik je eigen gezonde verstand. Jij kent je paard het beste en schakel op tijd specialisten in en luister niet ga niet blind af op wat boeken of podcasts of video's jou vertellen wat je zou moeten doen met je paard.
Yes.
Zo, dan hebben we dat stukje uit de weg. Jessica, wil je misschien heel even kort nog toelichten wie jij bent? Want voor de mensen die toch koppig zijn en zeggen ik ga de vorige lekker niet luisteren.
Ja, zeker. Mijn naam is dus Jessica. Ik ben een collega van Janneke. Dus ik geef les in het trainen met positieve bekrachtiging. En dat doe ik zowel online als live. Dus en samen met Janneke heb ik een cursus gemaakt, trainen met keuzevrijheid, waarin we de hele basis uitleggen hè, over het klikkertrainen, maar dan dus met keuzevrijheid, want daar zit nog een verschilletje in. Maar goed, daar zal ik nu niet helemaal op inzoomen, maar dat is een beetje in het kort wie ik ben en wat ik doe.
Ja, welkom.
Dankjewel. Dan gaan we lekker beginnen, denk ik, toch?
Dat denk ik ook. Ja hoor, take it away.
wat kun je nou, hoe ga je dit nou doen, hè, zo'n grastraining? En als eerste denk ik dat het heel belangrijk is om jezelf goed voor te bereiden voordat je daadwerkelijk gaat beginnen. En er zijn een aantal puntjes waarop je dat kunt doen. En als eerste is het belangrijk dat je erachter probeert te komen waarom jouw paard eigenlijk graast. En we hebben het daar over de verschillende redenen hebben we het gehad in podcast 1. Hè? Dus wil je die verschillende redenen weten, luister die dan eventjes. Want we gaan daar niet in deze podcast er helemaal op in. Maar het is dus wel belangrijk om dat te onderzoeken. Dus wat je als eerste gaat doen is informatie verzamelen over het graasgedrag van jouw paard. Hè? Dus je gaat kijken van in welke situaties graast mijn paard nou eigenlijk en welke reden zit daarachter. Soms is het lastig om daar meteen achter te komen, hè, door in de situatie zelf te kijken. Dus je kunt jezelf ook filmen, dat kan helpen. Maar waarom is het nou zo belangrijk om te weten waarom jouw paard graast? Het maakt namelijk hoe je training gaat aanvliegen. Hè? En er zijn ook, kijk, als jouw paard bijvoorbeeld graast omdat hij spanning heeft, hè, op die plek waar hij dan gaat grazen, dan kun je grastraining gaan doen. Maar dan zal je grastraining niet zo succesvol zijn. Hè? Dan moet je iets gaan doen aan de spanning. En misschien moet je dan juist gaan zeggen van, hey, ga maar grazen bijvoorbeeld. Of als jouw paard honger heeft, misschien omdat hij te weinig ruwvoer krijgt. Ja, dan is grastraining ook niet zo eerlijk, want dan heeft hij gewoon honger. Dus wil hij gewoon heel graag eten. Dus dat zijn eventjes wat dingen om na te gaan van, wat is nou de reden dat mijn paard graast?
Blijft belangrijk hè, voor klikkertrainers van de afkorting WTF, what's the function? Als we weten waarom gedrag gebeurt, dan weet je ook waarschijnlijk wanneer gedrag gebeurt. En dan kan je daar veel meer invloed op uitoefenen. En dat is 80% van het zijn van een klikkertrainer natuurlijk.
Ja, zeker. Hè? Om problemen op te lossen is het gewoon belangrijk dat je de oorzaak achterhaalt. En dat lukt niet altijd helemaal natuurlijk, maar vaak wel voor een heel groot deel. Dus dat is het allereerste waar je mee kunt gaan beginnen. Dan als tweede is het toch wel belangrijk dat je een beetje ervaring hebt met het trainen met positieve bekrachtiging. Zowel jij als je paard trouwens, allebei. Want hè, wat je doet met het trainen met positieve bekrachtiging is dat je natuurlijk veel reinforcement history opbouwt bij bepaalde oefeningen, zoals we dat ook wel noemen. Hè. Dus de oefening heeft veel bekrachtigingsgeschiedenis. En zal je gaan helpen bij die grastraining. Je hebt meer tools in handen als jouw paard meer R+ oefeningen kent. Dus ja, welke oefeningen zijn dan belangrijk? Hè? Ik heb daar eventjes een paar voor jullie uitgeschreven. Dus het is handig als jouw paard heeft geleerd hoe die met jou in en uit contact kunt gaan. Hè? Dus als die weet van, oké, nu is het graastijd en nu is het trainingstijd. En die overgang kan soepel gaan. En dan zal dat bij gras natuurlijk nog niet soepel gaan, want dat is waarom we grastraining doen. Maar je kunt dat wel alvast oefenen in de bak, hè? Met ander voer in een voerbak. Dus dat is sowieso een belangrijk, dat jouw paard leert schakelen tussen contacttijd en tijd waarin die iets voor zichzelf doet. Daarnaast is het heel helpend als jouw paard snapt dat gewoon rustig naast jou stilstaan veel meer oplevert dan allerlei andere dingen gaan doen, waaronder grazen. Hè? Dus als jij dat rustig naast jou stilstaan en niks doen, tussen aanhalingstekens, heel veel bekrachtigingsgeschiedenis geeft door dat heel vaak te belonen, dan zou jouw paard ook sneller terugvallen op dat gedrag. Want hij weet van, dan komen er allerlei fijne en lekkere dingen. Ja, dus die associatie met dat gedrag is fijn en prettig, waardoor het paard dat gedrag ook eerder zal gaan laten zien. Daarnaast is het belangrijk dat je paard jou ontspannen kan volgen terwijl je een voerbeloning hebt. Ja, als dat al erg lastig gaat en veel spanning oplevert, dan zal het paard er ook eerder voor gaan kiezen om het gras in te duiken, omdat hij op dat moment dan minder spanning ervaart. Hè? Dus als jouw paard gewoon ontspannen kan volgen, dan zal het je ook helpen om langs dat gras te komen. Want hij weet van, zolang ik mijn mens blijf volgen, komt er heel veel lekker voer. Hè? Dus ik heb eigenlijk helemaal geen reden om dat gras in te duiken. Want hier is het ook, tijdens dat lopen en volgen, is het ook allemaal heel fijn. En dan de laatste, het kunnen targeten van een object. Want dat gaat jou helpen om je paard uit het gras te vragen. Dus als je paard hebt geleerd om met zijn neus een object aan te raken, dus een target stick of wat je dan ook, een pion, wat je dan ook hebt geleerd, dan kun je op die manier zonder druk je paard vragen om zijn hoofd omhoog te doen. Dus dat zijn even een aantal oefeningen die belangrijk zijn, denk ik, dat jouw paard van tevoren goed kent. En zorg dan ook dat dat deze oefeningen ook echt veel bekrachtigingsgeschiedenis hebben, zodat jouw paard ook zal gaan kiezen voor deze oefeningen in plaats van voor dat gras.
Ja, zeker. Want we hadden het in de vorige podcast al over, dat er een kostenbaatanalyse wordt gemaakt. Het paard is aan het wikken en wegen. En gras is heel zwaar, weet je wel. Dat is echt wel een dingetje waar die snel voor gaat kiezen. En hoe zwaarder het spaarpotje is van jouw basis, jouw klikkerbasis, hoe meer je te vertellen hebt, hoe sneller je paard nog kan bereiken als die afgeleid of verleid of beangstig is. Dus dan is het gewoon super handig om die oefeningen te hebben. Je kan ook veel meer variëren en afwisselen. Van dat je hebt een recall, je kan stilstaan, je kan volgen, je kan een target vragen. Dat het niet alleen maar van hetzelfde is. Ook dat zat in dat hele wieken en wegen schaaltje van die afwisseling, die uitdaging. Dat het niet alsmaar hetzelfde is. En nogmaals voor de duidelijkheid, dit zijn allemaal dingen die je dus al kunt doen voordat er überhaupt gras in de buurt is. Hè? We willen als klikkertrainers gewoon goed voorbereid zijn en niet zomaar op het gras gaan staan. En dan gewoon denken van, oh shit, het gaat helemaal niet zoals ik dacht dat het zou gaan. We willen eerst gewoon een plannetje hebben. Zoals Jessica al zei, waarom graast jouw paard? Want daar ga je dan ook wel op baseren van, oké, wat gaan we dan doen aan voorbereiding? Ja. En als je dit allemaal hebt geoefend, hè, want dit zijn meer dingen die je echt al ruim van tevoren, waar we langere tijd over heen gaan. Maar er zijn ook dingen die je kan doen op de dag zelf, voordat je naar het gras toe gaat. En een van die dingen is nadenken over je antecedent arrangement. En ik zal eerst kort vertellen wat dat is, want misschien dat sommige mensen luisteren en die denken, waarom begint ze in één keer Frans te praten of zo? Maar antecedenten, dat is alles wat vooraf gaat aan gedrag. Dat zijn dingen die gedrag uitlokken of die gedrag faciliteren. Of die aan het paard vertellen van, dit is nu, hè, als je nu gedrag XYZ uit gaat voeren, dan gebeuren er, dan komen die consequenties daarna. Dus het zet het hele ABC'tje van gedrag in gang. De A staat dan ook voor antecedent. En arrangement, het arrangeren, het organiseren, het orchestreren. Je bent architect van je training. Je kan dit gegeven, dat antecedent bestaan, kan je voordeel gebruiken. En je kan dus
bijvoorbeeld een balkje langs je opstapblok leggen, zodat de kans groter is dat jouw paard zich enigszins recht naast het opstapblok inparkeert. Of nou ja, dat is dan misschien niet per se inparkeren als in met een hip target, maar dat die dan gewoon netjes ernaast komt staan. En ik heb even een blank, wat zijn nog meer voorbeelden van goede typische antecedentenarrangementen?
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je het kunt zien als in je maakt je podium, zeg maar. Hè? Ja. Dus je maakt een podium om jouw paard op te zetten voor succes. Dus je gaat gewoon gebruik maken van verschillende materialen of bekrachtigers of wat dan ook, waardoor het een hele grote kans heeft dat jouw paard het gedrag uit gaat voeren wat jij graag wil zien.
Ja, precies. Dus het goede antwoord moet echt zo voor de hand liggen dat het bijna niet eens mis kan gaan.
Precies.
Het is lastig om dat zonder video of zonder plaatjes te laten zien hoe dat eruit zou kunnen zien. Maar we gebruiken dus vaak gewoon, maken we de ruimte waarin we trainen heel groot of heel klein. En gebruiken we balkjes of pionnen, plaatsen we targets op een bepaalde manier. Ik had het van de week nog over links of rechts trainen met paarden. En als je links wilt trainen, dat je dan, als een paard links of rechts af kan gaan, dat je dan links natuurlijk een target zet en rechts niet. En dat je dat je daarmee gaat spelen om de kans op links of rechts groter of kleiner te maken, afhankelijk van jouw trainingsplan.
Precies.
Dus antecedentenarrangement is gewoon iets heel sterks. En nou gaan we niet allemaal grondbalkjes mee naar buiten slepen om in de berm te leggen in het gras. Dat is dan weer een beetje onzinnig. Maar je kan wel nadenken over je podium en over het inrichten van je training bij grastraining. Dus misschien begin je niet in een gigantisch weiland vol met juicy, luscious, groen gras, waarbij jouw paard echt al helemaal in de zevende hemel is en zoiets heeft van, nou, ik kom nooit meer terug. Zelfs dan valt het wel mee hoor, zelfs dan komen ze terug. Maar als jouw paard ook nog een lostrekker is, dan is het misschien niet de handigste plek om te beginnen. Misschien is het handiger om te beginnen in de bak, waar misschien een klein randje staat. Of misschien kan je een stukje afzetten in de wei of van het stukje gras wat beschikbaar is in de bak. En als je zegt van, nou, ik ben nog helemaal niet toe aan grastraining, ik wil eerst nog oefenen aan het stukje waar Jessica het over had, hè, dus die basis, dan zet je het gras misschien nog even helemaal af. Als jij in een bak werkt waarbij het gras altijd daar is, ja, probeer dan even een stukje af te zetten waarbij er heel kort of heel weinig gras is, zodat je nog kan oefenen met, bijvoorbeeld als we het hebben over in en uit contact gaan, dat we oefenen tussen hooi en hooibrokken of hooibrokken en worteltjes. Hè? Dat je met allerlei soorten waardes gaat spelen en dan nog die recall en of je startsignaal of je eindsignaal gaat oefenen met voer waar je wat meer controle over hebt en dat je gras nog even buiten beschouwing laat. Dus je kan met prikpaaltjes en draad kan je wel gewoon dus zorgen dat je een wat kleinere ruimte hebt, dat je wat minder lekker gras hebt of gewoon wat minder gras of helemaal geen gras hebt. En dat wordt buiten misschien ietsje lastiger, maar je kan ook buiten dus nadenken over, ga ik gelijk naar die gigantische akker of ga ik eerst even rechtsaf die woonwijk in waar af en toe een klein plukje gras uit de stoepstenen komt gegroeid.
Ja, en ook denk ik, voor zover we het kunnen inschatten, waar je het net ook al even kort over had, probeer een stukje gras uit te kiezen waarvan we denken dat het niet heel lekker is. Hè? Bijvoorbeeld voor het paard. We hebben ook wel soms van het oude gras wat al een beetje half dood is, zeg maar. Ja, dat is gewoon minder lekker, dus minder aantrekkelijk. Ja, als je daar begint, dat is ook een vorm van je AA, hè? Je antecedenten.
Ja, dus dan zorg je dat het paard nog steeds keuzevrijheid heeft. Alleen speel je een beetje met de kwaliteit van de keuzes. Dan gaan we natuurlijk dan niet met super vies verdord gras werken en dan met super lekkere wortels, want dan raakt je paard misschien gefrustreerd, want die dingen zijn helemaal niet van gelijke waarde en niet eens in de buurt van elkaar. Dan ga je misschien gewoon met saaie grasbrokjes of zijn normale eten dan pluk je zelf vers gras en dan ga je met vers gras op oud gras werken bijvoorbeeld. Hè? Dat je het niet al te groot verschil laat. Maar dan kan je gewoon wel ervoor zorgen dat gras niet te veel de overhand krijgt. Hè? Nogmaals, dat wikken en wegen. Gras is vaak heel zwaar, dus misschien kan je dat schaaltje net wat lichter maken. En je maakt je eigen schaaltje zwaarder door leuk te zijn, door een sterke basis te hebben. En dat is gelijk het laatste stukje er zijn altijd heel veel dingen die je kan doen ter voorbereiding. Maar in ieder geval waar we het vandaag over gaan hebben in de podcast, de laatste stukje voorbereiding voordat je daadwerkelijk het gras opstapt, is het uitkiezen van je bekrachtiger. Wat neem je nou mee om je paard mee te werken op het gras? Want we willen wel zeker weten dat het paard wat jij hebt lekkerder vindt. Want tuurlijk, klikkertraining gaat niet alleen maar over voer. Maar als je actief iets gaat geven wat minder lekker is dan gras, of wat het paard überhaupt niet lekker vindt, dan is dat actief P+. Dus dan ben je niet eens aan het R+'en. Dus dan hebben we helemaal geen discussie over, oh ja, maar het paard doet het toch niet voor het voer. Nee, prima. Als jouw paard met lekkere voertjes het doet voor het voer, maar vooral omdat hij zo van trainen houdt, is hartstikke goed. Maar als hij trainen heel erg leuk vindt en jij gaat vervolgens tijdens die superleuke training dingen in zijn mond proppen die hij niet lekker vindt, ja, dat zal gewoon ontmoedigend werken. Dat is dan niet de ergste straf die ik kan bedenken, maar het is in ieder geval niet bevorderlijk voor je training.
Nee.
Dus je paard zal dan steeds minder omhoog komen en steeds meer de overtuiging krijgen van op het gras is mijn trainer niet zoveel waard qua leuke dingen, zeg maar. Ja, ik kan een kriebel krijgen en ik voel me veilig en ik voel me wel in verbinding met mijn eigenares of mijn eigenaar of mijn mens eigenlijk. Hè. We bezitten een eigendom, moeten wij ook maar loslaten. Maar we willen eigenlijk dat het paard gewoon denkt van, oké, gras is fijn en veilig en daar mag ik altijd doen, maar als ik omhoog kom, dan krijg ik nog iets veel lekkerders. Want we moeten gewoon een beetje samenwerken met dat gras en soms ook gewoon een beetje winnen van dat gras. En een manier om daarachter te komen van, ja, waar werk je dan mee op het gras, is, ten eerste ga ik vanuit dat je al iets langer klikkert. Dus je hebt waarschijnlijk al een beetje een idee van wat je paard allemaal lekker vindt, ja of nee. Maar op het gras kan je, ik had het al kort in de vorige podcast over, maar je kan wat voer op de grond leggen op het gras, niet in het zand, pas op. En als het paard dan daar even aan ruikt of één brokje neemt en dat half opeet of half eruit spiegelt en vervolgens weer gaat grazen, dan weet je van oké, paard heeft in ieder geval totaal geen haast met het opeten van dit voer op het gras. Die heeft zoiets van, nou ja, ik vind het niet lekker of ik vind het niet lekker genoeg, dus ik eet eerst al het gras op en dan ga ik een keer terug naar die hooibrokken. Dus zelfs als je zegt van, ja, maar normaal vindt hij dit hartstikke lekker, prima, maar niet in combinatie met of tegenover gras. Ik vind chocola lekker en ik vind munt lekker en ik vind sinaasappels lekker, maar de combinatie van die dingen vind ik echt afgrijzelijk. Ik snap niet hoe mensen dingen als sinaasappelsmaak of muntsmaak in een chocolaatje kunnen doen. Daar word ik agressief van, dat wil ik niet. Weg ermee. Dus weet je, soms...
Kom maar uit, hoor.
De podcast gaat vanaf nu over mijn voorkeuren. Maar ik snap dat niet. Dus ja, en ik kan me voorstellen dat het paard gewoon iets heeft van, ja, nee, gadver, dit vind ik gewoon geen combi. Of dit vind ik gewoon de moeite niet vandaag. Ja, we trainen altijd het paard van vandaag. Dus leg iets in het gras, een klein nestje. Zorg ook dat je paard het ziet. Ga er niet eindeloos naar wijzen, want dan trek je de aandacht weer heel erg naar jezelf. Leg het gewoon goed weg en blijf erbij zitten. Of wijs er heel passief naar. Dus niet, ja, dat is gewoon, ik vind dat altijd een beetje irritant voor het paard of zo. Dan maak je ze ook niet echt veel slimmer van. Maar gewoon één keer wijzen, gewoon rustig. Of je gaat er zelf een soort van aan lopen plukken. En dan
kan ook nog een stukje van je voorbereiding zijn. Hè? Dat je even gaat checken of jouw paard überhaupt wel dingen van de grond kan eten. Als je dat op deze manier wil doen. Want dat klinkt echt zo van, ja, maar elk paard kan het toch, want ze grazen ook. Maar dat is dus niet zo. Ik kom best wel veel paarden tegen die gewoon het moeten leren om andere voertjes van de grond, die wij neerleggen, hè, van de grond af te eten en te vinden. Dus dat is ook nog, als we het dan nog even terug koppelen naar voorbereiding. Kun je daar ook nog even naar kijken.
Ja, zeker weten. En als het goed is, loop je daar wel een beetje tegenaan bij het leren in en uit contact gaan in je eigen training. Hè? Want dan maak je waarschijnlijk gebruik van een emmer of van de grond zonder zand of van een snuffelmat. En dan moet je paard al redelijk bij de grond. Maar inderdaad, dat een paard fysiek iets kan in een compleet andere context, betekent niet dat hij het hier ook mentaal en denkt te kunnen snappen of kunnen of whatever.
Nee, dus en zeker ook uitgeoefend worden. En inderdaad ook dat stukje context, hè, wat je ook nu zegt. Want waarschijnlijk hebben we ook geen emmers of snuffelmatten op het moment dat we bij dat gras bezig zijn. Kan natuurlijk wel, hè, het ligt eraan. Maar dus dat is ook weer een verschil van, hey, kan mijn paard voer uit een emmer eten op de grond of gewoon echt op de grond.
Jessica hoort het woord context en ze gaat aan, hoor. Ja. Daar heeft ze ook het hele hoofdstuk over gedaan in de cursus. Dat is wel heel leuk.
Context.
Dus, zorg gewoon dat je weet wat je paard lekker vindt op het gras. En als hij het gelijk helemaal opsnoept en daarna pas weer verder gaat met het gras, of nog liever omhoog kijkt van, hey, is daar meer van en komt dat uit jouw tasje? Dan weet je van, oké, hier maak ik wel een schijn van kans mee. Op het gras. Dus en als je dan nog steeds niet weet van, ja, wat voor voertjes zijn er allemaal, dan zijn er gewoon Facebookgroepen Die je kunnen helpen met tips van wat zij dan gebruiken met een paard op het gras. Oh ja, en ik wilde ook nog even disclaimeren. Van de vorige podcast heb ik volgens mij niet gezegd. Ik had gezegd, als je wil dat het paard gaat grazen of van de grond gaat eten, doe het dan eerst zelf voor. Ga zelf grazen. En ik bedoel natuurlijk niet dat je het zelf in je mond moet gaan stoppen.
Ook al klinkt het waarschijnlijk als een droom.
Dat is een beetje vies, denk ik. Niet helemaal praktisch. Misschien heb je ook helemaal geen honger. Maar nee. Maar ik bedoel gewoon dat je zelf aan gras gaat plukken. En de meeste paarden die horen het breken van gras of het scheuren van gras. En die denken, en die douwen gelijk. En we hadden het vorige keer al over sociaal. Ik denk dat het geluid ook echt een prikkel is. Dat wat trigger bij paarden. Want ze horen of zien of ruiken dat gras dat afgescheurd wordt. En ze denken, yo, kop naar beneden en grazen. Dus dat heeft veel meer zin om zelf gewoon wat gras te plukken. Niet eten. Dan dat je gaat wijzen. Kijk, doe. Want dan gaat hij meer aan je vinger ruiken en aan je tasje knabbelen en zo. Dus ja. Tenminste, als je al wat verder met grastraining. Ja. En het paard gewoon niet zo into gras is voor jouw geluksvogel. Maar dus dat is eigenlijk alle voorbereiding die je kan doen. Nog voordat je met je voetjes en hoefjes het gras gaat betreden. Vervolgens, als we dan op het gras zijn, komen we bij de fases.
Ja.
De fases van gastraining. We hebben er 5. En die gaan we even toelichten. Want dan heb je ook een beetje alvast een idee van, is er een structuur of is het gewoon op het gras gaan en hopen dat je daar een keer kan gaan klikkertrainen en hopen dat je paard een keer ophoudt met grazen. Nee, er zijn daadwerkelijk wel signalen waar je op kan letten en bepaalde, waardoor je weet in welke fase je ongeveer bevindt, waardoor je ook weet wat je dan op dat moment kan verwachten en waar je naartoe kan werken die dag.
Ja, precies. Dus we gaan die 5 verschillende fases door als we beginnen met grastraining. En ik ga je even vertellen hoe fase 1 er dan uitziet. En wat je eigenlijk gaat doen tijdens fase 1 is dat je paard duidelijk gaat maken dat grazen mag. Dus in de eerste podcast, in deel 1, hebben we het al gehad over dat gras vaak een verboden vrucht is voor paarden. En dat ze een gevoel van schaarste hebben rondom dat gras. En dat is eigenlijk wat je in de eerste fase weg wil gaan nemen. En dus die verboden vrucht willen we niet meer verboden maken. Door gewoon tegen het paard te zeggen van, yo, het mag. En door dat te doen neem je tegelijkertijd dat gevoel van schaarste weg. Dus je wil je paard laten ervaren dat er een overvloed is aan gras. Er is niet te weinig. Je mag zoveel nemen als je wil. Dat is heel belangrijk dat... tot het paard door gaat dringen. En dat zal je misschien, als je al langer klikkert, ook wel kennen van je beginfase, waarin je gewoon met gewoon voer werkte. Daarin willen we het paard ook duidelijk maken van, hey, er is echt meer dan genoeg voer. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. Het komt gewoon naar je toe. Zodat het paard ook gaat ontspannen rondom dat voer. En dat willen we hier met het gras ook. We willen dat het paard gaat ontspannen rondom dat gras en niet denkt van, ik moet zo snel mogelijk een hapje nemen, want straks word ik weer weggetrokken of mag het niet meer. Of we willen, gevoel van schaarste wegnemen en daarmee ontspanning creëren en meteen ook punten scoren bij ons paard. En op het moment dat we zeggen van het mag, dan worden wij natuurlijk ineens een stuk leuker. Dus dat kun je ook op gaan letten, dat als je bijvoorbeeld dit gaat doen en je loopt naar de plek waar je dit wil gaan trainen, dat jij ook degene bent die je paard het gras instuurt. Dus je kunt wijzen naar beneden of wat dan ook een cue voor jouw paard zou zijn om te gaan grazen. Kun je doen, zodat je paard gaat denken van, zo, dat is leuk. Mijn mens oppert dit zelfs. Ik wil dit heel graag. En mijn mens zegt ook nog van, kom maar, hier kun je gaan grazen. Hier bij dit lekkere stukje, doe dat maar.
Wat een goede idee. Ik ga vaker naar dat mens luisteren.
Ja, nou precies. Dat is eigenlijk wat je ook wil bereiken in die fase. Dan sta je daar, je paard is aan het grazen en er zal een moment komen dat jouw paard zijn hoofd omhoog doet, omdat hij iets hoort of iets ziet of wat dan ook. Op dat moment...
Ik denk dat je naar fase 2 gaat nu, want mag ik nog wat toevoegen aan fase 1?
Zeker.
Een van de manieren om te weten dat jouw paard nog een beetje behoefte heeft aan fase 1 is dat hij in bepaalde contexten gewoon nog wegkijkt of wegloopt. En hij heeft over het algemeen een beetje de associatie op het gras. Als er dan mensen komen, of als mijn mens komt, dan word ik van het gras weggehaald. Dus ik ga alvast wegbewegen. En dan weet je van, oké, dit paard moet er nog echt van overtuigd worden dat dat helemaal niet meer zo is. Ik kom leuke dingen doen. Dus soms zal ik zelfs zeggen van, ga er niet eens bij staan. Of ga niet actief bij je paard staan, maar ga even 2 meter naar achter staan en ga op je telefoon kijken. Of ga mediteren, of ga in de verte staren, of ga bellen, of ga kletsen. Zodat je paard echt duidelijk ziet van, oké, we zijn uit contact. Ik mag nu echt grazen. En dat je daarna pas af en toe bijvoorbeeld een voertje geeft. Gewoon een freebie van of contact maakt of een keer aait of iets. Zodat je paard echt weet van oké, ik kan even mijn buikje vol eten. En het mag allemaal, is allemaal geen probleem. En dan ja, kom je wat sneller in fase 2 terecht. Waar Jessica nu weer het
voor. Ja, precies. Dus je kunt tijdens die fase 1 heel erg gaan letten op de spanningssignalen, hè, die je nog ziet bij je paard. En daar hebben we het ook in podcast 1 wel over gehad. Je kunt ook nog kijken naar de manier waarop je paard graast. Hè, dus als dat nog heel snel gaat en de kenmerken daarvan hebben we besproken, dan weet je ook van oké, dit heeft nog meer tijd nodig. Maar inderdaad, dan zo heel langzaamaan glij je dan door naar fase 2. Hè? Als het dan allemaal wat meer ontspannen gaat en je merkt dat je paard het gras iets minder als een verboden vrucht gaat zien en jou wat minder als een stom persoon die hem weg komt halen bij het gras. Dan zul je gaan merken dat je paard op een gegeven moment zijn hoofd omhoog doet. En dat kan een toevalligheid zijn, omdat hij gewoon iets hoort of ziet, hè, wat ik net ook zei. Wat belangrijk is dan, is dat je dus die goede bekrachtiger hebt uitgezocht. Dus die bekrachtiger van hoge waarde. Zodat je je paard op dat moment een voertje kunt gaan geven. Hè? Dus je kunt hem dat superlekkere voertje geven als hij zijn hoofd omhoog doet. Dus het is wel heel belangrijk, nog even om te benadrukken, dat wij dus niet het hoofd omhoog vragen. Hè? Dus het paard doet uit zichzelf, om welke reden dan ook, het hoofd omhoog. En wij grijpen die kans om te zeggen van, hey, kijk eens wat ik heb, iets superlekkers.
Ja.
Wat dan belangrijk is, is dat nadat je je paard dat voertje hebt gegeven, je hem eigenlijk meteen terugstuurt het gras in. En het mooiste is als het lukt dat je dat kunt doen nog voordat hij zelf weer terugduikt. Hè, dus dan ben jij weer opnieuw degene die dat goede idee heeft van, hey, ga maar grazen. En opnieuw zegt van, het mag. Dit ga je dus ook gewoon een periode doen. Van wachten totdat jouw paard zijn hoofd omhoog doet. Iets heel lekkers erin stoppen en hem weer terugsturen. En wat je zult gaan zien in deze fase is dat op een gegeven moment het kwartje gaat vallen bij het paard. Van hey, ik heb hierin een keus. Dus ik mag en grazen en ik mag mijn hoofd omhoog doen om dat lekkere voertje te krijgen. Oh, nou, dan ga ik vaker kiezen voor mijn hoofd omhoog doen. Want ik weet dat ik daarna ook gewoon mijn hoofd weer naar beneden mag doen. Dus je zal zien dat het paard vaker uit zichzelf gaat inchecken voor dat lekkere voertje.
Ja, zeker. Ja, en als het paard echt niet omhoog komt, dan kan je af en toe wel echt gewoon even een voertje erin proppen. Dat je gewoon naar hem toe loopt, rustig, maar wel assertief. En dat je echt gaat bukken en dan prop je er gewoon wat bij. Als hij het aan, je gaat het natuurlijk niet dwangmatig inproppen, maar dat je het echt naast zijn mondhoek houdt en dat hij denkt, oh, weet je, dit is echt wel anders dan normaal. Je probeert me niet mee te vragen, je probeert me echt gewoon no strings attached, een voertje te geven. Dus je geeft het voertje en dan loop je ook, of dan draai je ook gelijk weer weg. Zo van, that's it. Geef je gelijk weer een eindsignaal van release cue, van gaan we weer grazen. En je zit met je mond 2 millimeter van het gras af, maar ga maar weer grazen. Zodat je paard ook weet dat jij wat lekkers hebt. Anders kan het inderdaad wel iets langer duren voordat ze komen. Als ze echt denken van, ja, jij bent alleen maar slecht nieuws en dan kan je het beste negeren. Of je hebt niks lekkers bij, je bent saai, dus ik blijf gewoon grazen. Ik snap in deze context niet dat je überhaupt contact met mij wil maken. Dan helpt het wel eens om wat te geven terwijl hij aan het grazen is. En dat hij dan hopelijk wat nieuwsgieriger wordt. En inderdaad, wat Jessica zegt, als hij dan weer teruggaat, geef dan gauw nog even een release cue of een gas cue of een hoofdlaag cue of een eindsignaal, hoe je het wil noemen. Ook al ben je net te laat, zou ik alsnog zeggen, label het gedrag dan alsnog. Dat je alsnog zegt van, ja, doe maar, goed idee.
Ja.
Want dat voelen ze ook wel. Ja. Van, en dat ze dan ook echt, soms komen ze dan ook gelijk weer terug omhoog van, wow, oké. Als je dan iets zou vragen wat ze niet willen doen, dan duiken ze nog harder weg. En als je zegt, ja inderdaad, wat een goed idee, ga maar grazen. Dat ze dan weer terug omhoog komen van, echt? En dan lezen ze, ja maar echt, ga maar grazen. Het is heel grappig hoe dat werkt.
Ja, dat is dus, heel grappig dus zeker. Ook vooral.
Ja. En dan oefen je alsnog met het zoeken naar dat gedrag. Dus in plaats van dat je daar gaat staan van, oh nee, ik was weer te laat, shit. Dat je dan gewoon denkt van, oh oké, weet je, ik heb het alsnog gelabeld, dus nou ja, heeft het alsnog wel iets van zin gehad. En ik weet nu weer op welk moment ik de volgende keer moet gaan letten. En hopelijk ben ik de volgende keer nog ietsje sneller.
Ja, en het is ook helemaal niet zo erg als je inderdaad die eerste paar keren wat te laat bent. Het is ook een grote kans dat dat gebeurt. Want je paard zal in het begin waarschijnlijk heel snel weer terugduiken naar dat gras. Dus inderdaad geen stress als je niet op tijd bent. Want je zal ook zien dat je paard op een gegeven moment, als dit kwartje een beetje gaat vallen, ook wat langer boven blijft, hè, als je dat lekkere voertje hebt gegeven om dat gewoon op te eten. En dan dus de bewegingen zullen wat meer vertraagd gaan. En dan heb je ook sowieso kans om je paard weer terug te sturen. Dus dat, no worries.
Ja, precies. Dan komen we aan bij fase 3. Want we hebben nu een paard dat weet dat hij mag grazen. Dus die maakt zich niet zo druk meer om het mogen grazen, ja of nee. Dus we hebben het gevoel van schaarste weggenomen. En we hebben een paard dat weet dat wij iets lekkers hebben. En hij is inmiddels wel nieuwsgierig geworden en ook wel gemotiveerd om wat vaker omhoog te komen. Dat hij toch wat vaker, hij neemt even een paar happen gras en dan komt hij toch weer even omhoog van, hey, wat leuk dat jij er nog bent, heb jij nog wat te bikken? En dan zeg je, ja, zeker, lieve vriendelijke vriend van mij, hier heb ik wat te bikken voor jou. En als dat vaker gebeurt, als je denkt van, nou, dat is best betrouwbaar, hij komt regelmatig, of hij blijft zelfs wat langer, dan kan je eens denken van, ik ga eens gewoon een oefeningetje vragen, ik ga een simpele target vragen. Gewoon heel dicht bij zijn neus, niet gelijk een moeilijke of niet gelijk dingen vragen op het niveau van wat je normaal in de bak kan. Maar gewoon een heel simpele, gewoon een verzoekje doen van, hey, kan je deze bal 2 millimeter van je neus aanraken? En dat hij zegt, oh ja hoor, en dan klik treat. Gewoon om er alvast aan te wennen van, hey, ook in deze context kunnen wij trainen en vraag ik wel eens dingen aan jou. En het zijn hele kleine verzoekjes en je bent gewoon hartstikke goed. En dat paard denkt, jeetje, ik krijg ook nog een ego boost van jou. Wat fijn, wat leuk. En dat je daarna pas weer zegt, van gaan we weer naar het gras. En dat daar ga je dan al, hè, daar zou je al rustig op uit kunnen bouwen. En dus de fases lopen heel soms een klein beetje door elkaar heen. Maar in principe, hè, fase 3 gaat over het feit dat je dan af en toe wat oefeningetjes kan vragen, dat het paard ook bereid is om iets langer te blijven. Krijg je daar nou echt niet de kans voor? Heb je nou echt zoiets van, nou, zelfs na de klik duikt hij al gelijk weer terug en neemt het voertje niet aan. Wat je dan ook kan doen, is dat je wat lager gaat voeren of dat je wat langer achter elkaar gaat voeren. Dat je nog even helemaal niet aan targets en kliks denkt en oefeningen. Dat je gewoon zegt van, hey, kan jij gewoon wat langer bij mij blijven en even voeren. En dan stuur ik jou terug. En dan ga je toch gewoon een stukje duur werken zonder dat het paard dat zelf op moet hoesten. Want sommige paarden zijn daar echt wel, moet je eigenlijk nog wat langer in fase 1 blijven. Ja. Maar sommige paarden kunnen daar echt nog wel wat onzeker over voelen. Van ja, maar dadelijk mag ik niet meer grazen. En als je zegt, van, nou kan je gewoon heel even bij hem blijven voeren. Oké, gaan we weer lekker grazen.
Ja, en waarschijnlijk als je genoeg tijd hebt besteed aan fase 1 en 2, dan zal je dit ook wat minder gaan zien bij fase 3, hoor. Dus het kan inderdaad ook een signaaltje voor jou zijn om toch weer even terug te pakken op die eerdere fases. Hè, om daar meer tijd aan te besteden.
Ja. We blijven niet te lang in fase 3, want anders ga je juist ook die volgorde erin trainen van je komt een keer omhoog en je krijgt een voertje of een oefeningvoertje en je duikt gelijk weer omlaag. Dat wordt dan ook echt een soort van automatisme. Ik heb zelfs paarden die nog in de bak een soort van automatisme na een klik krijgen of na een voertje om met de neus naar beneden te gaan als ze te lang een voertje vanaf de grond hebben ontvangen. Dat ze dan al heel lang vanuit de hand beloond worden, maar dat ze dan alsnog een soort van tik hebben om naar de grond te gaan. Van, oh, maar misschien is er ook iets gevallen of misschien krijg ik iets in een emmer.
Ja, paarden anticiperen gewoon.
Ja, dat zijn die voerpunten waar ze heel erg mee bezig zijn. Dus daar kan je je voordeel gebruiken. Maar dan willen we dus niet te lang hangen in dit geval. Nee. Anders is het weer moeilijker om daar wat flexibel in te zijn. Dus ook hier ben je weer aan het zoeken naar die balans tussen repetitie en momentum. Dus het paard is nou bereid om af en toe een oefeningetje voor jou te doen. En dan wordt het in fase 4 tijd om eens een startsignaal te geven. En dat je ook zegt van, nou, het paard is nu echt oké op het gras en oké om oefeningen te doen. En hij weet dat ik iets lekkers heb. Nu is de kans wat groter dat als ik een startsignaal geef, dat hij dan daadwerkelijk omhoog komt. En dan mag het initiatief ook eens bij mij liggen. Dus er verandert verder weinig aan de situatie, behalve dat je het initiatief even bij jezelf of naar jezelf toe haalt.
En met startsignaal bedoel je dan, Jan, van nu gaan we weer, nu is het tijd om te stoppen met grazen en tijd om in contact met elkaar te komen?
Ja, gewoon, we doen nog steeds hetzelfde als wat het paard net heeft gedaan. Gewoon 1 seconde inchecken, 1 seconde een oefeningetje doen of een voertje aannemen. Alleen nu op mijn verzoek. De eerste 3 fases gaan veel meer over wat het paard allemaal wil en wil doen en het initiatief van het paard. Los dat wij dan af en toe het initiatief nemen om even een voertje erin te proppen als het te lang duurt. En bij fase 4 zeggen we eens van, goh, mag ik eens nu verzoeken dat je eens met je hoofd uit het gras komt? Dat hoeft dan niet in één keer heel lang te zijn. Dat is dan niet van, oké, nu gaan we gelijk naar huis. Juist niet.
Nee.
Dus puur dat stukje, het menseninitiatief, ga je er nou aan toevoegen. Dus doe dat ook weer op een manier waarop je zeker weet dat het paard het gaat doen. Dus gooi wat enthousiasme in je stem. Zorg dat je niet te ver weg staat. Zorg dat je gewoon nog hetzelfde staat als net. Denk aan hoe je staat en hoe je ademhaalt. Heb niet een te harde blik op je paard. Maar wees gewoon van, hey lieverd, kom eens omhoog. Of hey, kijk eens. Of je normale startsignaal. Of een recall. Of een target. Gewoon iets wat als cue of als startsignaal gewoon heel goed erin zit bij je paard. En dat hij dan denkt van, verrek, ja hoor, dit hebben we net al een paar keer op mijn verzoek gedaan. En toen heb je die target ook al een paar keer gevraagd. Of dat die cue. Nu kom ik ook wel een keertje. Dus dan haal je het initiatief naar jezelf. En fase 5 is eigenlijk gewoon, niet makkelijk, maar wel simpel. Dan ga je het gewoon uitbreiden. Dan ga je meer oefeningen achter elkaar vragen. Of je gaat criteria omhoog gooien. Dat je verder weg, of langer, of moeilijker, of luider, of enger, of whatever. Dat je het wat lastiger gaat maken voor je paard. Of uitdagender, laat ik dat veel beter woord. En dat je uiteindelijk gewoon bijna net zo goed op het gras, of bijna net zo lang op het gras kan trainen als zonder gras, of gewoon met hooi of een snuffelmatje als alternatieve voerbron. Dus dat zijn denk ik gewoon alle fases.
Ja, zeker. Nee, dat het belangrijk is, ook als je gaat uitbreiden, om te zorgen dat je dat heel stapsgewijs doet. En dus inderdaad, maar goed, dat zal voor degene die al langer klikkeren vanzelfsprekend zijn, want dat ben je dan ook gewend om in je normale sessies te doen. Maar dat je zorgt dat je niet ineens een hele lange duur werkt. Dus van, hey, nu kom je uit het gras en nu moet je 5 minuten uit het gras blijven. Hè? Maar zorg dat je paard ook elke keer weer op tijd terugstuurt. Zodat dat kwartje blijft vallen van, hey, ik mag grazen en als er aan mij wordt gevraagd, kun je uit het gras komen, betekent dat niet dat ik ook niet meer terug mag naar dat gras, dat eigenlijk.
Precies, hè? Dus dat volgen is ook gelijk het moeilijkste wat je kan vragen vaak. Hè? Baart is vaak wel bereid om 100 keer te targeten op dezelfde plek voordat je gaat grazen, maar op het moment dat je dan 1 gewichtsverplaatsing vraagt, of je een keer omdraait en zegt van, hey, wil je eens een stapje met mij meelopen, dat hij gelijk weer het gras induikt. Niet omdat hij in één keer niet meer kan lopen, maar omdat hij denkt van, ja maar ho even, dit is vaak het einde der tijden. Nu gaan we terug naar stal, nu kan ik niet meer grazen. En dat vind ik heel, heel erg jammer. Dus ga eerst eens kijken of je een stapje naar achter, of een stapje niet in de richting van stal, of een stapje terwijl jij naar je paard kijkt, dat je achterwaarts gaat lopen zelf. Alles wat wel lopen is, maar niet lijkt op naar huis gaan en stoppen met de hele grassessie, zeg
precies,
maar.
Ja.
Is al een manier om het al wat makkelijker te maken. Want je denkt, ja, hoe kan ik nou minder dan een gewichtsverplaatsing doen? Nou, je kan nog alle andere dingen eromheen een beetje veranderen. Er zijn genoeg manieren om dat uit te breiden. Maar inderdaad, stapsgewijs, 1 criterium tegelijk. Hou je aan de shaping laws van Karen Pryor. Misschien dat ik het boekje even in de show notes zet voor de mensen die denken, nou, ik wil echt wel meer leren over die training, ook al klinkt dit als abracadabra voor mij, dan is dat zeker wel een goed boekje om te lezen.
Ja,
dat zijn de fases eigenlijk.
Zeker, ja. Dus we hebben het in deze podcast gehad over de voorbereiding, hè, van grastraining. Dus wat ga je nou eigenlijk doen voordat je daadwerkelijk begint aan deze fases waar we het net over hebben gehad. En dus ga op zoek naar een reden waarom jouw paard graast. Zorg dat je veel R+ geschiedenis al hebt. Met de daarbij behorende oefeningetjes. Dus kijk naar je antecedent arrangement. Dus zorg dat je op de juiste plek gaat trainen. Hè? Op niet te lekker gras of niet te veel gras. Niet een te groot gebied. Hè? En niet te groot weiland, om het zo te zeggen. Al die dingen hebben we besproken. Dus dat is alle voorbereiding die je kunt doen. En daarna hebben we het dus over die fases gehad. Hè? Dus fase 1, je mag grazen. Er is genoeg. Fase 2, je paard komt vaker inchecken, sorry, voor dat super lekkere voertje, hè? Voor die hoge bekrachtiger van hoge waarde. Fase 3, je begint met een klein oefeningetje, hè? Zorg dat het een hele makkelijke oefening is, die ook heel veel reinforcement history heeft, gaat je hier echt helpen. Fase 4, het verzoek komt meer vanuit de mens, het initiatief, in plaats van vanuit het paard. En fase 5, waar we het eigenlijk net dus over hebben gehad, het uitbreiden van je training. Dus dat is even in een notendop waar we het vandaag over hebben gehad. Maar nu kan het zijn dat je gewoon niet aan grastraining kunt beginnen vanwege gezondheidsredenen. Dus er zijn paarden die gewoon al ziek worden van een grasprietje. En waarbij je dus niet kunt gaan zeggen van, hey, eet maar gewoon al dit gras. Je mag zoveel als je wil. Dan kun je een aantal dingen doen. Het is belangrijk dat je hierin gaat zorgen dat de situatie duidelijk is voor je paard. Dus dat je ook geen keuzevrijheid geeft. Dus we zeggen altijd van, waar je geen keuzevrijheid kunt geven, doe het ook niet. Dus zorg dat het gewoon duidelijk is voor je paard dat grazen in deze situatie niet gaat gebeuren. En dat kun je, als je aan het wandelen bent, kun je dat bijvoorbeeld doen door midden op de weg te gaan lopen en jezelf tussen het paard en het gras in te zetten. En dan zorg je natuurlijk wel dat je ook een hele lekkere en fijne bekrachtiger hebt die je aan je paard kunt geven zolang je langs dat gras moet lopen. Dus je gaat het dan wel ook super leuk maken. Je kunt je touw op een bepaalde lengte houden. Dat zodra jouw paard wel naar dat gras gaat, hij eigenlijk tegen dat touw aanloopt en merkt dat daar de grens zit. Je paard zal het ook snel leren hoe lang je touw dan is en waar die grens zit. En dan ook niet meer proberen om naar dat gras te gaan. Maar bijvoorbeeld ook als je gewoon in de paddock traint, Janneke heeft het eigenlijk al genoemd, dat je gewoon het stuk gras afzet. Dus zet gewoon de randjes af, zodat jouw paard er ook niet bij kan. En dat het ook, dat die situatie ook duidelijk is. Want op het moment dat wij zorgen voor een goede antecedent arrangement door dat gras af te zetten, hoeven we ook niet op aversieve terug te pakken. De situatie is gewoon duidelijk. We hoeven ons paard niet weg te sturen, weg te trekken, dat soort dingen. Dus dat nog eventjes in het kort voor degene die geen grastraining kunnen doen om gezondheidsredenen.
Ja, en dat is helemaal niet erg. Het is als jij door wat voor reden dan ook, door gezondheidsredenen, of je hebt niet genoeg tijd, of er zijn stalregels, of jouw paard mag ook geen lekkere voertjes, of jouw paard mag überhaupt bijna geen voer, of ik weet nog niet of ik hem al noemde, maar je hebt weinig tijd om te trainen. Dat is allemaal niet erg. Maar als jij minder er plus of minder kan trainen of minder whatever kan doen, pas dan ook je verwachtingen van je paard aan. Zolang jij gewoon dan minder verwachtingen hebt van wat jouw paard dan allemaal kan, of hoe lang jouw paard dat kan, of hoe explosief jouw paard dat kan, of hoe graag jouw paard dat wil, dan is het niet erg. Als jij bijna nooit kan trainen, maar vervolgens hoeft jouw paard ook bijna alleen maar gewoon lekker in een paddock paradise te wonen en houdt hij zichzelf fit met passieve fysio en lekker rondbewegen en hoeft hij eigenlijk alleen maar naar de bekapper en de dierenarts en de tandarts en daar doe jij dan af en toe wel gewoon lekker wat R+ training tegenaan gooien, dan is er niks aan de hand. Maar als je zegt van ik kan bijna niet trainen, maar ik wil wel ieder weekend naar een bokt meeting, als die dingen nog bestaan, en trailerladen moet eigenlijk wel lukken, en op vreemd terrein mooi passage doen ook of zo, dan denk ik, dat wordt dan op het gras, dat wordt dan wat lastiger. Dus als je minder kan, als je al die dingen hoort en je denkt, maar dat lukt mij nu gewoon nog even helemaal niet, is niet erg, maar als we dat niet van jou mogen verwachten, moet jij dat dan ook eventjes nog niet van je paard verwachten. Dus trek die dingen dan gewoon een beetje gelijk en dan komt het allemaal goed. Alright, dit was dus deel 2 van gasttraining. Deel 1 ging over waarom en meer een stukje theoretische stuk. Vandaag hebben we het gehad over de voorbereiding en de fases, dus meer het praktische stuk. Ga het lekker oefenen. Laat me weten hoe dat gaat en of je vragen hebt en of je hier meer over zou willen horen. Of als er of er andere dingen zijn waar je meer over zou willen horen. En tot bij de volgende podcast en bedankt voor het luisteren. Doei doei!
Doei doei!